Nou, goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ik vind het een beetje een cliché opmerking natuurlijk, hè, maar ik vind het wel een voorrecht om hier te staan. Het mooie is dat als je dan hier moet staan, dan moet je ook iets te zeggen hebben. Dus dan moet je het voorbereiden. En dat doet je zelf ook erg goed. Dus het heeft mij in de voorbereiding goed gedaan om Gods woord te openen en hier zelf ook over na te denken. Gerard had het net over de balans zoeken en dat ik jullie vanavond ga leren hoe dat moet. Nou, dat zal tegenvallen misschien. Ik ben zelf ook echt nog op zoek. Ik denk dat alles wat ik vanavond ga delen, haal ik uit Gods woord. Tenminste, dat is mijn intentie. Maar ik realiseer me heel goed dat de dingen die ik zeg tegen jullie echt ook echt voor mezelf gelden. Sommige dingen voelen zelfs een beetje hypocriet om te vertellen hoe het zou moeten. En dan naar mijn eigen leven te kijken en denk ik, ja Martijn, geloof moet ook in mijn geval echt nog groeien. Dus deze avond hoop ik dat voor jullie bemoedigend is, dat het jullie op zal bouwen, dat het helpt om iets te leren van de levens van Martha en Maria. Maar vooral van de Heer Jezus. En ik heb best wel wat voorbereid. Het fijne van zo'n avond is dat ik ook echt lekker de tijd heb. Maar of ik de eindstreep ga halen met alles wat ik wil zeggen, dat moet nog maar blijken. We gaan zien. Ik wil dus met jullie nadenken over de levens van Martha en Maria, twee vrouwen uit de Bijbel. En dat vind ik erg mooi. De Bijbel spreekt heel positief over vrouwen. Het is ook heel bijzonder dat de eerste getuigen bij de opstanding waren vrouwen. En dan denken wij in het Westen, ja, nou en? Kan toch? Maar in die tijd hadden vrouwen niet zo'n hele hoge status. Dus als je bijvoorbeeld voor een rechtbank moest verschijnen, dan was het getuigenis van een vrouw telde niet eens. Dus als je dan bedenkt dat de evangelieschrijvers het leven van de Heer Jezus beschreven hebben en dan spreken over de opstanding van Jezus uit de dood, waar we het ook nog over gaan hebben, dan is het domste wat je kan doen, als je dat echt geloofwaardig wil maken, is zeggen dat vrouwen de eerste waren die het hebben ontdekt. Dat is niet geloofwaardig. Maar waarom staat het er dan? Omdat het echt is gebeurd. Anders had het nooit opgeschreven. De Bijbel is een eerlijk boek en is eerlijk over mannen en vrouwen. Heel eerlijk. En wij mogen ook eerlijk zijn over ons eigen leven. En dus vanavond over twee vrouwen, Martha en Maria. En ik denk dat we heel veel van hun kunnen leren. En van wat zij zelf hebben geleerd. In Lucas 10 wil ik eerst het gedeelte lezen wat daarover gaat. Als je een Bijbel mee hebt, dan kan je er een meelezen. Af en toe zal ik ook een tekst projecteren. Lucas 10, vers 21. Sorry, vers 38. Ga ik lezen met jullie. Daar staat, dat is een heel kort stuk, maar er gebeurt heel veel in dit korte stuk. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat zijn Jezus en de discipelen, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was gekomen, zei zij, Heere, trekt u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Een heel, heel kort verhaal, een heel korte gebeurtenis. Voordat ik er op inga, wil ik iets zeggen over de context, de versen die eromheen staan. Daar viel mij iets in op. Is dat in de gedeeltes ervoor, erna en ook in dit gedeelte gaat het vooral om prioriteiten stellen. Dat je prioriteiten moet stellen. Bijvoorbeeld in Lucas 10 vers 21 tot 24. Daar bidt Jezus en dan bidt hij het volgende in vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en hij zei, ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en voor verstandige verborgen hebt. En dat u ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het u welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar zijn discipelen en zei tegen hen, alleen zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort en ze hebben ze niet gehoord. Jezus bidt hier en hij zegt, Het is omdat God jullie de ogen heeft geopend, dat jullie weten wie ik ben, dat jullie begrijpen dat ik de Messias ben. En het zijn niet de wijzen, het zijn niet de verstandigen, het zijn niet de grote van deze aarde, maar, zegt hij, aan jonge kinderen heeft God het geopenbaard. Aan de onbetekenende mensen. En zij zien, zegt de Heer Jezus, hij heeft het tegen zijn discipelen, jullie zien waar het echt om gaat, wat echt belangrijk is in het leven. Jullie hebben mij leren kennen. Prioriteit. God moet je echt de ogen openen. Je moet echt de waarde gaan inzien wie Jezus is. En voor de discipelen gold dat. En ook voor het evangelie, ook alles wat we vandaag gaan horen. Het is echt een boodschap voor alle mensen. Maar vooral voor de outcast. Degene, de nederige, de mensen die het misschien niet zo verwachten. Het zijn vaak niet de grote, niet de intellectuele, hoewel ook zeker. Niet de vooraanstaande, maar God geeft genade aan kleine, nederige, zwakke mensen. En het is echt genade als je de Heer Jezus hebt mogen leren kennen. Dat is niet een verdienst omdat jij nou zo slim was. Of omdat u nou zo slim was of zo pinter. Het is echt genade als God je de ogen geopend heeft. En we gaan het er verder ook nog over hebben vanavond. Maar wij hechten zoveel waarde aan de dingen op deze aarde. Wat mensen vinden, de rijkdom die we kunnen vergaren, succesvol zijn. Maar je bent gelukkig, zegt Gods woord, als je ogen open gaan voor wat echt belangrijk is. Dan, een stukje verder, gaat het over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ik ga het stukje niet lezen. De meesten zullen het wel kennen. Maar dan gaat het erover dat iemand onderweg beroofd is en ligt gewond langs de weg. En dan komen er twee godsdienstige mensen langs. Een leviet, een priester, die dienst hebben waarschijnlijk in de tempel. En zij laten die man liggen. Waarom? Nou, waarschijnlijk omdat ze werk te doen hadden in de tempel. Ze willen zich niet verontreinigen, want als je bijvoorbeeld een lijk zou aanraken of je zou je verontreinigen, dan kan je niet je dienst doen. Dus ze denken, nee, ik heb een taak te vervullen en is mij niet mijn pakje aan. Ze gingen met een boog eromheen om belangrijk werk te doen. En Jezus vertelt dit verhaal om aan te geven dat God zoekt naar compassie, naar bewogenheid, dat we om onze naast te geven. En het is iemand van wie je het niet zou verwachten, een buitenlander, een Samaritaan, mensen die vaak in conflict waren met de Joden, uitgerekend zo'n man heeft wel oog voor deze gewonde man. Hij stelde de juiste prioriteit, de priesters dachten prioriteit te stellen, maar dat deden ze niet. Een groot verschil tussen religie en relatie, ga ik het ook nog over hebben. En dan het gedeelte van Martha en Maria, wat we net hebben gelezen, komt, waar het ook gaat over prioriteit stellen. En dan, daarna in hoofdstuk 11, daar leert de Heer Jezus de discipelen bidden. Er staat in vers 1 van hoofdstuk 11, het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Jezus begint zijn gebed niet allereerst met de dingen die wij nodig hebben. Brood, vergeving van zonden. Maar hij begint het gebed met Vader, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Jezus zegt, het belangrijkste wat je moet bidden is dat Gods wil gedaan wordt, dat zijn naam aanbeden wordt op deze aarde. Dat is het belangrijkste, dat heeft prioriteit. Maar als wij bidden, heeft dat ook onze prioriteit. Of bidden wij allereerst voor andere dingen. Nou, deze context bepaalde mij erbij. Ik weet niet of het klopt, maar ik vond het zelf opvallend. Het gaat toch heel veel over, stel je de juiste prioriteit in je leven. Nou, en vanavond gaan we het dus hebben over Lucas 10. Het stukje wat ik net las, over geloof dat echt moet groeien en de kunst van prioriteiten stellen. Johannes 11 en Johannes 12 komen als het goed is ook nog aan bod. Waar Johannes 11 gaat over iemand die gelooft, maar dan gaat het anders dan je hoopt. Het gaat anders dan je wil. Wat doet dat met je geloof in God? En dan Johannes 12, een geloof dat alles geeft. Dat het niet alleen in je hoofd zit, een erkennen van dit is waar, maar dat het afdaalt naar je hart, dat het iets persoonlijks wordt en het uitzicht in wat je doet. Dat zien we dan bij Maria. Dus vandaag wil ik het met jullie hebben over Martha, Maria en de Heer Jezus. En dan in dit eerste hoofdstuk, hoofdstuk 10, ga ik het over deze punt hebben met jullie. Over Martha, die zich druk maakt en zich zorgen maakt. Hoe Jezus daar vervolgens op reageert. En dan wat Maria doet. Nou, ik heb het net al gelezen, het stuk. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar ik ga het nu met jullie langs. Er staat in het gedeelte dat Maria aan de voeten, vers 39, aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha, staat er, maar Martha was druk bezig met bedienen. En voor degenen die het verhaal kennen, die weten hoe het loopt. En we kennen misschien ook wel het liedje van Ellie Rickert. Dat dan gezongen wordt, Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken komt een andere keer. Maar heel eerlijk, als je gewoon kijkt naar wat de situatie is, dan begrijpen we haar wel toch. Ook dat ze zo reageert over Maria. Het zal je maar gebeuren. Je stelt je huis open. Er komt niet zomaar iemand langs, maar een bekende rabbi, een bekende meester. Iemand van wie je houdt, van wie je ontzag hebt. En niet hij alleen, maar ook al zijn volgelingen komen erbij. Je hele huis zit vol. Belangrijke gasten en je wilt ze zo goed mogelijk verzorgen. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis is. Kijk, mannen zijn er over het algemeen wel wat relaxter in. Ik weet nog van een zomerkamp, dan hadden we een jongerenprogramma en een meisjesprogramma. En we aten hetzelfde, pannenkoeken. Maar als je keek naar de foto's, was het een wereld van verschil. Bij de mannen was het gewoon, die pannenkoeken waren gewoon op één bord gedropt. Wat je erop kon doen, stond ernaast. En dat was het. En je moest zelf maar kijken wat je ermee doet. En bij de vrouw was een leuk kleedje neergelegd. Het was allemaal versierd en bordjes. En prachtig. Ja, daar zouden wij niet aan gedacht hebben. Nou, zo wil Martha dus ook goed zorgen dat alles in orde is. En je kan je dat gewoon voorstellen. Ze doet alles netjes in schaaltjes. Ze schenkt drink in. Dat liedje van leg je bezem neer. Ik denk niet dat ze op dat moment aan het vegen was. In het Midden-Oosten waar het stoffig is om dan te gaan vegen terwijl er gasten binnen zijn. Is misschien niet zo handig. Maar ze was ongetwijfeld druk. Dat staat er. Ze was druk bezig. En ze doet alles. Hè. Alles in schaaltjes. De kleedjes goed leggen. De kussens een beetje mooi. Hè. Dat alles goed neerligt. Dat het indruk maakt. Zijn er nog stoelen nodig? Er moeten nog stoelen gehaald worden. Oh, daar knoeit iemand. Nou ja. En van het een naar het ander rensen. En ze is druk bezig. En waarschijnlijk op een bepaald moment ze overziet het niet meer. Er zijn zoveel gasten, er is zoveel werk te doen. En dan jouw zus, notabene, zit aan de voeten van de Heer Jezus te luisteren naar wat hij zegt. Nou, in die tijd was het helemaal niet gebruikelijk dat een vrouw ook aan de voeten van een rabbi zat. Dat was iets voor de mannen. De vrouwen, nou ja, die deden de bediening in dit geval. Zij had moeten helpen in de bediening, dat was haar taak. Maar haar zus zat niks te doen. Dus ik snap het wel. Dat ze dat niet zo fijn vond. En ik denk dat het daar ook begon. En ik weet niet of het in jullie leven is. Maar vaak begint het bij gedachten. Die opborrelen. Dat je denkt, ja, wat is ze daar eigenlijk aan het doen? Waarom zit ze daar? Waarom helpt ze mij niet? Ziet ze dan niet dat ik het druk heb? En gedachte op gedachte stapelt op. En de stress neemt toe. Want je krijgt het niet gedaan. En we zouden dan kunnen denken, als je het verhaal kent. Dat je dan net als die Jezus zegt, nou Martha, 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 Martha. Maak je niet zo druk, joh. Doe ontspannen. Ga nou even zitten. Je neemt je taak veel te serieus. Het is niet zo belangrijk. Doe eens even chill, zouden we zeggen misschien. Maar het punt is hier, is niet zozeer dat zij heel druk bezig is. Dat ze heel hard aan het werk is. Het is niet haar dienstbaarheid wat Jezus aan de kaak stelt. Wij kijken naar de buitenkant, we zien hoe ze reageert en wij vinden daar iets van. Ze is veel te gestrest. Wij zouden misschien denken, als we erbij zaten, van joh, Martha, waarom ben je nou zo boos? Waarom ben je zo gefrustreerd? Maar Jezus kijkt veel dieper. Het was niet het probleem dat ze aan het dienen was. Er was niks mis met dienstbaar zijn of druk bezig zijn. Want de Bijbel is heel positief over dienstbaarheid. Het is een hele mooie eigenschap. En er zijn hier ook in de zaal, die zijn heel dienstbaar. Sommige mensen hebben echt de gave om anderen te dienen. Martha waarschijnlijk ook. Die vinden dat heerlijk om te dienen. Het is iets moois. En Jezus zelf zegt ook, ik ben gekomen om te dienen. Niet om gediend te worden. Hoewel hij de koning der koningen is. Hij is gekomen om te dienen. En hij zei van zijn vader dat zijn vader zelf ook elke dag werkt. En als jij de Heer Jezus volgt en je gaat meer op hem lijken, dan zul je ook meer gaan dienen. Dus dienen is niet het probleem. Dat was iets goeds. Ze was met iets goeds bezig. Wat was dan wel het probleem? Nou, dat zag Jezus, want die kijkt verder dan de buitenkant. Die kijkt naar het hart. Het woord wat gebruikt wordt voor druk bezig zijn met bedienen. Soms vind ik het in het Engels wat mooier verwoord. Dus af en toe gooi ik een Engelse term doorheen. Maar er stond dan, she was pulled away. Dus weggetrokken van iets anders. Ze was iets aan het doen wat haar wegtrok van iets anders. Of distracted, afgeleid. Niet gefocust, zou je kunnen zeggen. Het was eigenlijk een last. Ze ervaarde stress. Het is een woord dat heel sterk is, dat echt gaat over, ja, je voelde ze opgejaagd. Ze was helemaal daarmee bezig en had daardoor niet door wat er eigenlijk gebeurde in het huis, waar het om ging. De buitenkant, haar reactie, dat ze dus de Heer Jezus aanspreekt over haar zus, was dan ook niet het probleem, maar het was een symptoom van een probleem wat in haar hart zat. Gedachten die van binnen zaten, die naar buiten kwamen. Het is eigenlijk net als bij een ziekte. Als je naar de dokter gaat, die kijkt naar de symptomen, maar die gaat proberen te achterhalen, maar wat is de reden van deze symptomen? Waar komt het door? Nou, en dat doet Jezus ook. En Jezus noemt twee dingen. 1. Ze was bezorgd. En de tweede, ze maakt zich druk om veel dingen. Om het letterlijk te zeggen, Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Nou, daar wil ik het met jullie over gaan hebben. Ik kan me voorstellen dat hier ook wel mensen zitten die zich wel eens zorgen maken. Die zich heel druk maken over bepaalde dingen in hun leven. Dus laten we daarover nadenken met elkaar. De eerste, druk maken over veel dingen, zijn bijvoorbeeld de meningen van de mensen over jezelf. Of de mening die je zelf hebt over jezelf of over andere mensen. En dat we leven in een tijd, ik denk dat het van alle tijden is, maar we leven nu wel in een tijd waar dat echt wel de nadruk heeft, dat we bezig zijn met onszelf te vergelijken. Daarom zijn tv-programma's waarbij je in de huizen van mensen meekijkt ook zo populair. Want je kan heerlijk op je bank zitten, kijken hoe andere mensen het doen en daarover lachen. En je over verbazen hoe dom dat wel niet is. En over hoe het allemaal fout gaat daar. En dat is vermaak, want je zit op een veilige afstand. En nou, je voelt je daar wel goed bij. Nou, zo slecht doe ik het eigenlijk nog niet. Of andersom, ze doen het wel heel goed. Ze zijn heel succesvol. En dan denk je, kijk je naar je eigen leven. Kijk je naar je eigen woonkamer. Denk je, ja, het is niet helemaal hetzelfde. We zijn tegenwoordig heel erg bezig met onszelf vergelijken met de anderen. En dat heeft ook als gevolg dat we ons ook heel erg druk maken over wat we van anderen vinden. Is ook trouwens iets van alle tijden. We leven in een tijd waar we zogenaamd heel tolerant zijn. Alles moet kunnen, alles mag. Maar ik weet niet of het jullie dus opgevallen is, maar op het moment dat mensen zich meer op hun gemak voelen in gezelschap, en ze laten echt merken wat ze van mensen vinden, dan zijn we toch allemaal heel kritisch op elkaar. Over die buurman, over die collega. We vinden van iedereen wel iets. Dus we zijn constant bezig onszelf te vergelijken met onszelf van vroeger, met anderen. En vooral social media is echt een grote aanjager. Hoeveel, vooral jongeren, ouderen ook, maar zeker jongeren, zijn door social media niet ontzettend onzeker over hun leven. Je bent constant bezig te kijken naar mensen die knap zijn, die succesvol zijn, die ogenschijnlijk ontzettend gelukkig zijn, fantastische vakanties meemaakten die jij nooit meemaakt. Althans, dat is wat ze laten zien. Maar als je dat maar constant kijkt en kijkt en kijkt, dat doet iets met je. Al die mensen die zo gelukkig zijn en zo succesvol en zo rijk en zo knap, ben ik eigenlijk wel leuk? Ben ik wel knap? Ben ik succesvol genoeg? En als je al succesvol bent, er is altijd iemand die nog succesvoller is. En daarnaast zijn we ook niet echt heel eerlijk en heel open. Dat is ook iets van alle tijden. We houden wat in ons hart zit het liefste gesloten voor anderen. We laten het niet graag zien. En deze wereld promoot het ook. Dat we volledig met onszelf bezig zijn. Jij moet succesvol zijn. Jij moet knap zijn en blijven. Wat niet kan, hè? De tijd gaat door. Jij moet rijk worden om echt gelukkig te zijn. Jij moet het beter doen dan andere mensen om je heen. Haal het beste uit jezelf. Dat hoor je vaak zeggen. En wat is het gevolg? Nou, of het lukt en je wordt hoogmoedig en trots. Want jij hebt het gedaan. Of je wordt heel onzeker, bang en depressief, want het lukt niet. Het lukt niet om zo succesvol te zijn, om zo rijk te worden of om zo knap te zijn. En zo kunnen wij ook ons veel druk maken om veel dingen. We weten niet precies alle dingen waar Marten zich druk over maakte. Maar je weet misschien wel van jezelf waar jij je heel druk over maakt. Of waar u zich druk over maakt. En ik noem nu maar één voorbeeld. Hè. Wat mensen van jou denken. Maar man, wat kan dat jouw leven bepalen? En wat zijn we daar veel mee bezig? Vaak zonder dat je door hebt. En dat, als je daarmee bezig bent. Als je op social media constant jezelf aan het vergelijken bent. Wat er gebeurt, net als met Marta, het leidt je af. Het leidt je af van wat echt belangrijk is in het leven. We gaan zo zien wat de juiste prioriteiten zijn. Maar dit was de eerste. Dat je je laat afleiden. Doordat je constant bezig bent met jezelf en met anderen. Dat is nooit genoeg. De tweede was. Weet iemand het nog wat de tweede was? Zorgen, ja. Af en toe kijken of jullie nog opletten. Je zorgen maken. Nou, je kan je zorgen maken over heel veel dingen. We weten misschien niet waar Marta zich allemaal zorgen over maakte. Kan je allemaal invullen. Maar ik weet wel dat jullie je wel eens zorgen maken in het leven. Want dat doen we allemaal. Bijvoorbeeld, kan ik financieel wel rondkomen? Ga ik ooit een woning voor mezelf vinden als je jong bent? En je moet opeens iets op jezelf gaan wonen. Dat is niet makkelijk. Ga ik ooit een partner vinden? Ga ik ooit trouwen? Zal ik gelukkig zijn? Hoe moet het nou eigenlijk met alle conflicten op de wereld? Hoe moet het met mijn kinderen straks? Komen die goed terecht? Maken die de keuzes die ik wil dat ze maken? Mijn werk, kan ik dat blijven doen? Gaan er ontslagrondes vallen? Of word ik misschien ziek? Blijf ik wel gezond? Of word ik misschien weer gezond zoals vroeger? En dan zijn er al die dingen waar je misschien bang voor bent om die kwijt te raken. Waar je de controle over verliest. Er zijn momenten in mijn leven geweest dat er echt dingen waren waar ik geen controle over had. En ik vond dat doodeng. Doodeng. Dat ik geen controle had over de situatie. Ik kon niks doen. En dan ga je zorgen maken. Je gaat piekeren. Dat levert stress op. En de vraag is waarom? Waarom zijn wij ook zeker in het Westen zo gestrest? Waarom zijn er zoveel mensen met burn-out klachten? Waarom maken we ons zoveel zorgen over zoveel zaken in ons leven? We lijken eigenlijk, als je heel eerlijk bent, denk ik, toch wel heel veel op Marta. Het dienen was geen probleem, hè? Maar wat er in haar hart gebeurde, daar ging iets niet helemaal goed. Wat is de oorzaak? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Het begon allemaal heel lang geleden met twee mensen in een hof. De Hof van Eden. Die besloten om niet langer God te vertrouwen, maar om het zelf te willen doen. Om zelf als God te willen zijn. En sindsdien lijken wij op hun. Ouders die hun kinderen krijgen. Hun kinderen lijken dan vaak op hun ouders. Hè? Je gaat dan dingen terugzien. Nou, ik heb nu een dochter van 2 maanden. Dus tot zover gaat dat goed. Maar ongetwijfeld gaan we dingen straks tegenkomen. Die denkt, ach ja, dat zit ook in mijn karakter. We lijken op onze ouders. De dingen waarvan ik vroeger als kind zei, nou, dat ga ik nooit zo doen. Ik ga het allemaal anders doen als ik oud ben. Ja, dan ben ik wat ouder en denk ik, oh ja, ik doe het exact zo. Ja. Maar goed, wij lijken dus op onze ouders Adam en Eva. Want ook wij hebben de neiging van nature om God niet te vertrouwen, om mensen niet te vertrouwen en om vooral met onszelf bezig te zijn. We zijn ten diepste constant bezig met onszelf en om alles in ons leven onder controle te houden. En het grootste probleem, denk ik, in ons leven is ongeloof. Dat we God niet vertrouwen. En dat houdt in dat we dus worden weggetrokken door al die dingen waar we zo druk mee bezig zijn. Terwijl hetgene waar we eigenlijk druk mee bezig zouden moeten zijn, dat zijn we kwijt. Daar gaat dit verhaal denk ik vooral over. Deze geschiedenis. Het probleem is ongeloof. En als je kijkt naar de Bijbel, en ik zei al, de Bijbel is echt een heel eerlijk boek. De schrijvers zijn ook echt heel eerlijk over zichzelf. Die verbergen zich niet met dat ze bepaalde dingen uit hun leven hebben weggelaten. Gelukkig maar. Het is een heel realistisch boek. Maar als je kijkt, waar ging het nou steeds fout bij deze mensen? Welke zonden ze hadden gedaan? Ook de grote mannen en vrouwen uit de Bijbel. Dan was het vaak ongeloof. God niet vertrouwen. Het zelf willen doen. Zelf het onder controle willen houden. Het moet op mijn manier gaan. En dan gaat het fout. Wat is het gevolg? Nou, we verstoppen ons. We verschuilen ons achter maskers. En we worden kritisch. Kritisch op andere mensen. Zeker als het niet gaat zoals je wilt. Dan moet iemand daar de schuld van krijgen. En ik was het niet. Het is altijd iemand anders. En we worden kritisch op God. En dat zie je hier bij Martha gebeuren. Het gaat niet zoals ze wilt. Ze heeft het niet onder controle. En Maria krijgt de schuld. Maar ook Jezus krijgt de schuld. Ze geeft Jezus de schuld van deze situatie. En al die gedachten, die waarschijnlijk al een tijdje aan het rommelen waren, die stapelen op en op een gegeven moment barst de bom. En wat ze dan doet is eigenlijk wel heel gek. Jezus, de rabbi, de meester, zit daar, is onderwijs aan het geven. En terwijl hij midden in zijn betoog zit, midden in zijn verhaal zit, komt zij erbij staan. En ik zit er helemaal voor me dat ze met de handen zo over elkaar erbij gaat staan. Gewoon even voor de Heer Jezus gaat staan en dan zegt: bekommert u zich er niet om? Zeg tegen Maria dat ze me moet komen helpen. Waarom laat u haar daar zitten? Ze moet mij komen helpen. Ze is boos, ze is gefrustreerd en ze heeft kritiek op de Zoon van God. Je moet me durven. Ze onderbreekt hem niet alleen, maar publiekelijk, dat ook hè, publiekelijk, waar iedereen bij is, spreekt ze hem tegen, onderbreekt ze zijn verhaal en verwijt ze de Heer Jezus dat hij ongevoelig is, dat hij niet begrijpt wat zij, waar ze doorheen gaat. En dat Jezus zelf, de Zoon van God, Jezus zelf zijn prioriteiten niet op orde heeft. Dat is eigenlijk wat ze zegt. Terwijl het hele punt is, zij had de prioriteiten niet op orde. Dit is zo typisch, ik herken het echt in mijn leven. Op het moment dat jij boos wordt op iemand en kritiek hebt op iemand, en je neemt even de tijd om te analyseren wat gebeurt er nou in mijn hart en in mijn gedachten, waarom ik zo boos ben, zo gefrustreerd ben, eigenlijk altijd ben ik zelf het probleem. Want het gaat niet zoals ik wil. Ik heb iets niet gecommuniceerd. En dan gebeurt het ook niet op die manier. En daarom ben ik boos. Heel vaak ligt het echt aan jezelf. Omdat jij niet goed om kan gaan met de situatie. Martha is zo druk bezig met dienen dat ze dat hele onderwijs van de Heer Jezus mist. Zij heeft de prioriteiten niet op orde. En ze verwijt nota bene de Zoon van God. Jezus, u heeft uw prioriteiten niet op orde. En ze doet dat publiekelijk. Nou, hoe gaat Jezus daarop reageren? Hoe zou u daarop reageren? Ik weet niet hoe ik zou reageren. Stel dat ik hier nu bezig ben en opeens komt hier iemand binnen en die begint opeens te beschuldigen van alles. Ja, dat is heel gênant. Wat zou ik dan doen? Ga ik dan terugroepen? Van joh, zie je niet dat ik ook heel druk bezig ben? Of joh, dit had je toch ook privé kunnen zeggen? Je had toch even kunnen wachten tot na deze lezing? Of later misschien zou ik het niet hardop zeggen, maar jongen, waarom maak je me hier belachelijk waar iedereen bij is? Wat denken ze nu niet van mij? We zouden het wel gedacht hebben, denk ik, als dat zou gebeuren. Ik denk niet dat jullie dat gaan doen vanavond. Dan weten jullie ook hoe ik erop reageer. Hoe zouden wij reageren? Zouden wij boos zijn? Zouden we onzeker worden als dat gebeurt? Zouden we ons gekwetst voelen? Waarschijnlijk wel. We zouden ons zeker heel ongemakkelijk voelen. Nou, daar gaat je reputatie. Daar heb je weken, jaren aan gewerkt. Met het onderwijs en alles. En dan een vrouw. Nogmaals, in die tijd dus een lagere status. Een vrouw publiekelijk tussen alle mannen. Spreekt jou aan, beschuldigt jou ergens van. Een rabbi. Nou. Ik zou dat echt heel moeilijk vinden, denk ik. Als ik me dan probeer te verplaatsen. Als ik de Heer Jezus zou zijn. Maar als je zo'n positie hebt. En dat gebeurt je. Wat moet je dan zeggen? Nou, Jezus reageert dus niet zo. Is niet gefrustreerd. Raakt niet van de leg, om het zo te zeggen. Die blijft rustig. En wat ik zo mooi vind aan Jezus, en dat is altijd zo. Jezus is bezig met de dingen van zijn vader. Hij is niet bezig met zichzelf. Hij is bezig met de dingen van zijn vader. En hij is bezig met de mensen met wie hij spreekt. Hij is gericht op de ander. En Jezus kijkt dwars door die buitenkant heen. Hij kijkt dwars door die kritische houding van Martha heen. En hij reageert vol waarheid en genade. Dat doet Jezus altijd. En we hebben het allemaal nodig. Jezus zegt tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Hij spreekt haar aan en benoemt: Martha, dit is jouw probleem. Het probleem is niet dat Maria niet helpt. Het is ook niet dat je het zo druk hebt. Maar dit is jouw probleem. Jezus is eigenlijk net als een dokter. Een goede dokter zei ik al, behandelt niet alleen symptomen, maar die gaat, als het goed is, kijken, wat is de reden dat je ziek bent? Nou, je ziet de twee plaatjes. Het begint eerst met een diagnose. Wat is het probleem? Nou, dat doet Jezus hier. Hij wijst Martha op het probleem. Waarom is dat belangrijk? Nou, op het moment dat je weet wat het probleem is, dan sta je ook open voor de oplossing. En daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord lezen. Omdat als je Gods woord leest, dan word je geconfronteerd met het probleem van je eigen hart. En als je daar dan naar luistert, naar de dokter, en zegt, ja, dat is inderdaad mijn probleem, dan is er ook een oplossing. Als je de zonde in je eigen hart erkent en herkent, dan is daar een oplossing. En ik moest dan vier voorbeelden denken. Ik noem ze heel kort, waar Jezus dit doet. De rijke jongeling, die rijke man die alles goed had gedaan. En Jezus zegt, weet je wat jij moet doen? Er is nog één ding wat je ontbreekt. Je moet al je bezittingen verkopen, dat weggeven en dan mij volgen. Want dat is jouw probleem. Je houdt je zo vast aan je bezittingen en aan je status. Maar als je dat nou weg doet en je volgt mij, dan vind je wat je eigenlijk zoekt. Dan denken we bijvoorbeeld aan Petrus. Petrus die de Heer Jezus ervan wil houden om naar het kruis te gaan. Hij zegt, u gaat niet sterven. Dan zegt Jezus tegen hem, Satan, ga achter mij. U staat mij in de weg. Je bedenkt niet de dingen van God, maar van jezelf. En later zegt hij ook nog, Petrus, je zegt nu wel dat je voor mij zal strijden, maar je zult me gaan verloochenen. Je zult ontkennen dat je me kent. Het zijn harde woorden die Jezus tegen Petrus zegt. Maar Petrus had het nodig om later de man te worden die hij moest worden. Denk aan de Samaritaanse vrouw bij de put. Een vrouw met een verleden. Nou, daar vonden mensen wel wat van. Dat was ook de reden dat ze daar alleen was. En terwijl ze een gesprek hebben over water, zegt Jezus opeens, ga je man halen. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, dat klopt, want je hebt 5 mannen gehad en degene met wie je nu bent, is je man helemaal niet. Zo, dat is pijnlijk. Heb je een leuk gesprek over water en uit het niets, althans voor jou, uit het niets, blijkt hij je heel je leven te kennen en wijst je dat ook nog aan. Maar Jezus doet dat om haar te laten zien dat water waar we het nu over hebben is maar gewoon water. Maar je hebt een geestelijke dorst in je hart en je probeert dat te lessen met allerlei relaties, maar dat kan niet. Maar ik geef jou levend water. En we zien ook aan de reactie van die vrouw, als je het verhaal leest, zij gaat dan naar het dorp en vertelt iedereen wat er is gebeurd. Je merkt aan haar reactie, ze voelde zich helemaal niet afgewezen door de Heer Jezus. Als Jezus een diagnose stelt, is het waar, is het pijnlijk, maar ook heel liefdevol. Zo doet Jezus dat. En de discipelen, nou we kunnen wel 10 voorbeelden aanhalen, maar denk bijvoorbeeld de storm op het meer. Dat ook de discipelen roepen, bijna net als Martha. Terwijl de storm daar tekeer gaat, zeggen ze, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Boeit het u niet? Zouden wij nu zeggen. En dan zegt Jezus, waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof? En 2 hoofdstukken later gebeurt precies hetzelfde. En dan brengt Jezus ze weer in een storm om ze te leren hem te vertrouwen, hem te geloven. Maar het zijn geen makkelijke lessen. Het doet dus pijn als Jezus met zijn doktervinger, zeg maar, op de zere plek legt. Het doet pijn aan je trots en aan je hoogmoed, je onafhankelijk willen zijn, je diepe verborgen gedachten. Maar een goede dokter moet je soms pijn doen om je te kunnen helpen. Denk aan een tandarts bijvoorbeeld. Dat is niet altijd fijn, maar je bent wel blij als je bent geweest als je een kies had die ontstoken was. Mag, dat is de vraag. Dat was de vraag eigenlijk voor Martha, maar ook voor ons. Mag Jezus, de hemelse dokter, mag hij inspraak hebben op jouw leven? Mag hij jou laten zien wat er in je hart zit? Sta jij hem toe om deze zere plek in je hart aan te wijzen? Je ongeloof, je verslavingen en de reden waarom je die toevlucht neemt tot verslavingen. Je ongeduld, je gebrek aan liefde, je irritatie. Mag hij in je hart kijken? En mag hij je echte ik zien? Dat is wel heel confronterend. Of ben je dan bang en ren je ervoor weg? Ik ben daar heel vaak voor weggerend. Ik vond het eng. Dat God me misschien toch zou afwijzen. Maar dit, dat vind ik wel een heel mooi punt. Dit is precies waar het evangelie van de Heer Jezus over gaat. Het is genade op genade. God neemt mensen niet aan op grond van wie ze zijn of wat ze hebben gedaan. Voor een christen is de enige hoop die je hebt, je enige pleitgrond, dat Jezus bereid was voor jou te sterven aan een kruis. Dat hij jouw schuld droeg. Dat hij bereid was de vloek van God te dragen, zodat jij vrij uit kan gaan. Jouw enige hoop in het leven is dat hij stierf voor mij. En hij stond op uit de dood. En daardoor kan ik nu straks voor God rechtvaardig verschijnen. Het heeft niks met mij te maken. Het heeft alles met hem te maken. En dat is genade. En de Bijbel zegt ook dat wie tot Jezus komt nooit afgewezen zal worden. En als je dit echt gelooft en je durft naar hem te gaan met het meest vuile wat er in je hart leeft. En God weet het toch al lang. God kijkt door dwars doorheen. Dan wast hij ons schoon en kan hij ons ook veranderen. En we zullen laten zien, als we eraan toekomen, dat Martha echt veranderd is. Ik wil je lezen uit Romeinen 5, waar je dit prachtig geheel ziet, geïllustreerd ziet worden. Er staat in vers 1. Wij dan, gerechtvaardigen uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God door Jezus. Dan vers 6. Want toen wij krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Met andere woorden, als God ons al lief had toen wij nog vijanden van hem waren, toen wij hem niet zochten, hoeveel te meer zal hij je dan nu lief hebben en zal hij je nooit verlaten. En dat is iets wat Martha moest leren. Waarom zou je dan nog zorgen maken? Als er iemand was die voor jou wilde sterven en die jou lief had toen je een vijand van God was, hoeveel te meer zou hij dan nu voor je zorgen? Maar wat moest Martha nou leren? Nou, ze moest leren haar zorgen en het vele druk zijn af te leggen. Maar waar leer je dat? Waar leer je dat? Nou, dat leer je aan de voeten van de Heer Jezus. En dan gaan we het over hebben over Maria. Ik realiseer me dat de tijd echt heel snel gaat. Ik praat veel te lang over dit kleine korte stukje. Maria, die zat, lazen we net, ook aan de voeten van de Heer Jezus. Nou, het is me niet helemaal duidelijk of dat betekent ze was aan het dienen en daarnaast zat ze ook aan de voeten. Of, net als alle andere mensen, zat ze ook aan de voeten van Jezus. Maakt ook niet zo heel veel uit. Maar het punt is, wat ik heel mooi vond, dit is denk ik wel de kern van discipelschap. Zij zat aan de voeten van de Heer Jezus. En dit toont, denk ik, haar nederigheid. Haar leerbaarheid. Ze wilde leren. Het toont dat ze bereid was te gehoorzamen. Het toont dat ze zich onderwerpt aan het gezag van de Heer Jezus. Ze zat aan zijn voeten. Maar het toont ook haar vertrouwen en haar liefde voor hem. En dat is misschien iets moeilijks om dat te doen als je heel taakgericht en prestatiegericht bent. Maria had niet zo moeite met genade. Martha misschien wat meer. Maar Maria nam echt de tijd om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Als ik erover nadacht en ik dacht over de boeken die ik heb gelezen over zendelingen van vroeger. Grote mannen en vrouwen uit het verleden. Of je zou kunnen zeggen mensen die door God gebruikt zijn. Wat zij allemaal gemeenschappelijk hebben, hoe verschillend ook, verschillende kerkstromingen, maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hadden, was dit. Ze waren gewend om elke dag tijd te nemen om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Ze namen tijd voor Gods woord. Ze namen tijd voor gebed. Ik weet bijvoorbeeld van Maarten Luther, die zei, ik heb het vandaag heel druk, dus ik moet veel bidden. Wij zouden denken, ik heb het druk, dus even geen tijd om te bidden. Ik ben er morgen weer. Maar hij bad dan extra. En ook Jezus nam veel tijd in gebed. 'S nachts ging hij soms eruit om alleen te zijn met zijn vader, om tijd door te brengen in gebed. En over Maria zegt hier Jezus twee dingen. Dus over Martha zei hij, je bent bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Over Maria zei hij, vers 42, slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat zal niet van haar worden afgenomen. Daar wil ik het nu over hebben. Maria had het ene deel gekozen. Het ene wat nodig was. Eén ding is nodig. Jezus heeft gezegd. Kom naar mij toe als je vermoeid bent, als je belast bent. Als je het hebt over stress. Kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Leg je eigen of door de wereld opgelegde juk af. Dat waar je aan moet voldoen. En draag de juk die ik je geef. Mijn juk is zacht en de last die ik je geef is licht. Komen tot Jezus, dat is het ene ding dat nodig is. Niet dat al het andere niet belangrijk is. Het is niet dat dat dienen van Martha niet belangrijk was. Maar dit ene ding, dit is belangrijk, zegt Jezus. David, we kennen koning David als herder, als koning. Als herder had hij alle tijd om na te denken, om te bidden, om alleen te zijn. Als koning had hij het super druk. Maar koning David had deze les geleerd. Als wij zouden zeggen, David, vertel eens. Je zou één ding mogen kiezen. Van alles wat je nu hebt meegemaakt in je leven. Je zou één ding mogen kiezen. Wat zou je dan het liefste willen in je leven? Dan is dit zijn reactie. Hij zegt in deze psalm 27. Ik vraag maar één ding van de Heer. Eén ding. Dit is wat ik het liefste wil. Ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn. Om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk hij is. En om hem te leren kennen. Ook Paulus heeft een langere periode in eenzaamheid doorgebracht. En Paulus is ook iemand, zijn hele wereld ging op zijn kop. Ik ga het verhaal niet vertellen, maar het was iemand die echt tegen de Heer Jezus was, tegen het evangelie was. En hij deed alles wat hij kon om de kerk te verwoesten. En op één dag ontmoette Jezus en alles verandert. Alles in zijn leven staat op zijn kop. En hij zegt daar later over dit. Filippenzen 3. Dan heeft hij een hele lijst opgezond van dingen waar hij vroeger trots op was. En dan zegt hij, al die dingen waar ik zo trots op was. Denk, dit heb ik er tussen gevoegd, hè. Zijn afkomst, zijn status, zijn carrière, de meningen van mensen die we zo belangrijk vinden. Al die dingen, die vind ik nu waardeloos. Ze stonden mij in de weg om bij Christus te komen. Nou, je lijkt een beetje op Martha. Het leidt af. Het staat in de weg. Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos omdat niets zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor hem heb ik het allemaal als troep weggegooid om Christus te kunnen ontvangen. En dan zegt hij, een vers later, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat voorbij is. Ik strek mij uit wat nog komen gaat en ik span mij tot het uiterste in om dat doel te bereiken. En dat doel is het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Later in Hebreeën 12 vergelijkt hij het met een wedloop. Nou, er zijn nu de Spelen. Hè? Mensen die zijn bezig met hardlopen of schaatsen. Ik weet, doen ze hardlopen nu ook? Nee, doen ze helemaal niet, alleen maar schaatsen. Ja. Ik volg het niet helemaal. Maar hij noemt het zo'n wedloop. En iemand traint daar zijn hele leven voor die ene prijs. En dan zegt hij, loop naar die wedloop met je ogen gericht op dat ene doel. Jezus Christus. En alles wat jou hindert, leg dat af. Daar gaat het om. Dus het gaat om prioriteit stellen. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste in jouw leven? We hebben allemaal 24 uur. En als we echt iets willen, dan maken we er gewoon tijd voor. Dat is gewoon zo. Of het nou een bepaalde hobby is. Voor sommige mensen sporten, uitgaan. Bepaalde tv-programma's of films kijken. Klussen in huis. Sociale gelegenheden. De vraag is, als het gaat om tijd met God. Heb je geen tijd? Of heb je geen prioriteit. En dit is een confronterende vraag, ook voor mezelf. Wie van ons maakt bewust tijd voor God? Waarom lukt het zoveel christenen niet om tijd te maken voor God? Kan je God 15 minuten van je dag geven? Weet je hoeveel procent 15 minuten is? Dat is 1%. 1% van je hele dag. 15 minuten. 4% klinkt ook heel weinig. Het is een uur. Mag God een uur van je leven hebben? Van je dag hebben? Waarom vinden we het zo moeilijk? Waarom maken we wel heel makkelijk tijd vrij om een film te kijken van 1,5 uur, 2 uur? Maar vinden we het heel moeilijk om tijd te maken voor God? Waarom zijn wij gemiddeld 2 uur per dag op social media? En jongeren nog vaker. 2 uur per dag. Misschien hier wat mensen gemiddeld wat minder. Maar dan nog. Hoeveel tijd besteed je op je telefoon?
maar vinden we het moeilijk om tijd met God door te brengen. Gemiddeld sporten Nederlanders 12 tot 15 uur per week, 8%. Maar tijd voor God, dat is lastig. Voelt het misschien als verspilde tijd? Om tijd te nemen, om stil te worden, Gods woord te lezen, te bidden? Of hebben we er eigenlijk gewoon geen zin in? Misschien lijken we toch wel meer op Martha met al onze bezigheden. Met onze druktes, onze agenda's, onze constant vergelijken met anderen, het scrollen, ons zorgen maken over van alles nog wat. Maar Maria, die had de les begrepen. Er is te midden van al die andere belangrijke dingen, want heel veel dingen zijn ook gewoon belangrijk. Maar te midden van al die belangrijke dingen had Maria begrepen, één ding is nodig. En Jezus noemt dat het beste deel. Maria had het beste deel gekozen. En dat is ook wel een goede vraag. Kijk, je kan dat weten, en ik denk dat heel veel van ons het ermee eens zijn. Tijd met God doorbrengen is echt belangrijk. Maar doe je het ook? Is het zichtbaar in je leven dat God belangrijk voor je is? En het gevaar van dit te benoemen is dat het iets moralistisch wordt. Het is fout als je het niet doet en het is goed als je het wel doet. Dat je een soort punten mee kan scoren. Je bent succesvol of je faalt. Maar het is niet een prestatie waar we het hier over hebben. Iets wat je moet doen per se. Het gaat ook niet erom of je wel of niet die tijd mag besteden aan al die andere dingen. Maar de vraag is, beseffen wij wat God ons eigenlijk wil aanbieden? Kijk, toegewijde dienstbaarheid van Martha is echt belangrijk. Is mooi als je kan dienen. Maar hier lijkt Jezus te suggereren dat dat helemaal niet de eerste prioriteit is. Jezus wil niet alleen onze dienstbaarheid, maar hij wil onze liefde. Hij wil tijd met ons doorbrengen. Tijd waarin we ons onverdeeld aandacht geven. En naar hem luisteren, ons hart delen, dat hij zijn hart met ons kan delen. Dat is het betere deel. Dat is het deel wat we nodig hebben. Ik las een quote van C.S. Lewis. Die verwoordt dat heel mooi. Want heel veel dingen zijn gewoon belangrijk in je leven. Maar hij zegt dat ene ding dat belangrijk is. Als je dat begrijpt, dan ga je heel anders naar de wereld kijken. Zoals Paulus dat net benoemde. Alles wordt anders. Hij zei het volgende. Ik vond het heel mooi gezegd. Hij zegt, het lijkt erop. C.S. Lewis is trouwens een bekend filosoof, schrijver van bijvoorbeeld de boeken van Narnia. Hij zegt, het lijkt erop dat onze Heer Jezus onze verlangens niet te sterk vindt. Nou, al die andere dingen, dat is niet het probleem, maar te zwak. We zijn halfslachtige wezens die zich bezighouden met drank, seks en ambitie, terwijl ons oneindige vreugde wordt aangeboden. Zoals een onwetend kind dat moddertaartjes wil blijven maken in een sloppenwijk, omdat het zich niet kan voorstellen wat een vakantie aan de zee inhoudt. We zijn veel te snel tevreden. Vond ik al mooi gezegd. Hij draait het eigenlijk om. Je moet niet denken in goed fout. Ik moet het beter doen. Maar beseffen we wat God ons aanbiedt. Hij biedt zichzelf aan. Ja, ik ga een stuk overslaan. Ook vanwege de tijd. Maar ik vond dit ook wel een hele mooie quote. Dit is iemand, Charles Wesley, die op zijn sterfbed ligt. Een bekende prediker. Duizenden liederen geschreven. Op zijn sterfbed schrijft hij dit lied. Ik lees hem even voor in het Engels. Het Engels is altijd zo mooi, hè? Maar in het Nederlands staat dat ernaast. Maar dan zegt hij, in age and feebleness extreme, what shall a sinful worm redeem? Jesus, my only hope thou art, strength of my failing flesh and heart. Oh, could I catch a smile from thee and drop into eternity. Op zijn sterfbed zegt hij dit. Hij zegt eigenlijk, nu ik oud ben en zwak, wat kan mij verlossen? Jezus, u bent mijn enige hoop. U bent de kracht van mijn falende vlees en hart. Ook kon ik maar een glimlach van u vangen en zo in de eeuwigheid vallen. Dat was zijn verlangen. Nou, dat heeft voor hem niet lang meer geduurd voordat hij dat meemaakte. Jezus belooft ons dat als wij aan zijn voeten zitten, dat hij voor ons zorgt. Lees de bergreden, Matthäus 5, 6. Vooral Matthäus 6 gaat erover. Over zorgen maken. Jezus belooft ons dat wij een vader, als je in de Heer Jezus gelooft, dat je dan een vader in de hemel hebt die voor je zorgt. Die ons dagelijks brood wil geven. 3 keer zegt hij daar in Matthäus 6. Wees niet bezorgd. Kijk naar de vogels. Mijn vader kent ze allemaal, maar jullie zijn zoveel meer waard dan die vogels. Kijk naar de lelies, hoe mooi ze zijn. Maar hij gaat jullie ook kleden. Zoek het koninkrijk van God, zegt Jezus, en al die dingen die je nodig hebt, die zal God je geven. Dus Jezus zegt ook in de bergrede, Paulus noemde het net, we hebben het net in een lied gehoord. Dit is het enige deel dat echt belangrijk is, dat we nodig hebben. Maria had het begrepen, te midden van alle belangrijke dingen in het leven, is er maar één ding echt belangrijk. En dat is Jezus, hem kennen, bij hem zijn. Dat is ook wat de eeuwigheid, dat is wat eeuwig leven inhoudt, bij Jezus zijn. Dat is wat de hemel maakt. Niet zozeer dat, het is ook dat er geen lijden is en het is ook dat er geen ziekte is en ook dat er geen, dat niks meer eindigt. Maar echt eeuwig leven is bij hem zijn. Ik kwam nog drie prachtige quotes van Corrie ten Boom tegen. Ik kwam er trouwens veel meer tegen, maar goed, ik kan ze niet allemaal laten zien. Corrie ten Boom, iemand Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Echt heel moeilijk gehad. Haar zus kwijtgeraakt in een concentratiekamp. En zij had een boodschap van hoop en noemde bijvoorbeeld deze dingen. Dat vond ik een hele mooie onderstook. Hè? Door je zorgen te maken, want dat doen we zo graag, verdwijnen de problemen van morgen niet. Maar wel de kracht voor vandaag. Ik wil dit gedeelte afsluiten met nog één quote van Andrew Murray. Een predikant uit Zuid-Afrika. Heeft trouwens het boek ook in het Nederlands geschreven. Hij zegt, het is in het verborgene, in de morgenstond, dat ons geestelijk leven zowel wordt getest als wordt versterkt. Daar is het slagveld waar elke dag wordt besloten of God alles mag hebben of ons leven volkomen overgegeven wordt. Als we in de vroege ochtenduren de overwinning behalen, dan is de overwinning gedurende de dag gegarandeerd. Als je ontdekt dat je minder aandachtig wordt en je geestelijke omgang met God aan het verwaarlozen bent, beleid het dan aan de Heer en begin opnieuw. En iemand anders zei, het overwinnende christelijke leven is het ene begin naar het nieuwe. Is gewoon elke dag opnieuw. Ik had over dit ene kleine gedeelte nog veel meer willen zeggen. Maar ik schrik gewoon van de tijd, dat is niet normaal.
Maar je hebt tot kwart voor nog.
Ja, tot kwart voor. Maar goed, ik heb nog maar één gedeelte gehad. Dit overkomt mij altijd. Dan denk ik, dit gaat prima lukken. Maar het is zoveel te zeggen. Wat ik nog wel wil zeggen over dit stuk, voordat ik naar Johannes 11 ga, is neem wel even de tijd vanavond om na te denken over hoe het is met je eigen tijd met God. Een van de meeste dingen waar christenen ontevreden over zijn, is toch vaak je stille tijd. Tijd met God. En beredeneer het dan niet als in, ik doe het niet goed genoeg, ik moet het beter doen. Want dan kan je garanderen, als je het zo gaat doen, dan wordt het een lijstje wat je wil afvinken. Dat werkt niet. Zo werkt het ook niet in een huwelijk. Hè? Dat ik een half uur met Mirjam op de bank ga zitten en dan ga ik mijn werk en ik zeg zo, nou is ook weer gebeurd. Ik ga weer door. Zo werkt het niet. Nee, maar de vraag is meer, zoals C.S. Lewis het heel mooi zei, beseffen we wat God wil aanbieden. Hij geeft zichzelf elke dag. Hij is elke dag daar. De God die alles heeft gemaakt, de koning van alle koningen, is er elke ochtend, elke dag, elk moment van de dag. Is er en wil tijd maken om jou te ontmoeten. Zodat je aan zijn voeten kan zitten. Dat je kan leren. Dat hij je rust kan geven. Dat hij je woorden kan geven ter bemoediging van kracht. Dat hij misschien ook dingen aan kan wijzen in je hart die niet zo fijn zijn. Maar zodat je daardoor groeit. Hoe kostbaar is het eigenlijk? Maar hoe moeilijk vinden we het? Ik vind het echt moeilijk. En daarom voelt het ook een beetje hypocriet om hierover te praten. Omdat ik naar mijn eigen leven kijk en denk, ja, hoe is het in je eigen leven, Martijn? Goed, Johannes 11. En misschien dan na de pauze kom ik nog naar Johannes 12 toe. Deze stukken zijn wel iets korter, daar is het plan. Dit gaat over geloof dat wordt beproefd. Wanneer het anders gaat dan dat je hoopt en denkt. Nou, laten we Johannes 11 erbij pakken. Maria en Martha waren echt heel gelovige vrouwen. We hebben altijd een beetje een negatief beeld van Martha, maar dat is onterecht. Dat lezen we straks hopelijk in hoofdstuk 12 ook nog wel. Ze vertrouwden de Heer Jezus echt en ze hadden hem echt lief. Ze hadden heel veel liefde voor de Heer Jezus. Maar het mooie vind ik, Jezus wil ze een diepere les leren. En dat doet God heel vaak. Hij leert ons een les en dan hebben we de les geleerd. En dan herhaalt hij het, maar net een beetje moeilijker. Het is net school eigenlijk, hè? Dat je leert rekenen in groep 3. Dan denk ik, nou, nu snap ik het. Dan ga je naar groep 4 Ja, dan is het weer moeilijk. En dan moet je weer oefenen. Oh, en dan snap je het en dan ga je naar groep 5. En zo leer je. En heel eenvoudig gezegd, zo doet God het ook in ons leven. En in dit hoofdstuk wil hij Martha en Maria en heel veel andere mensen en ons iets heel belangrijks leren. Hij wil dat we hem vertrouwen. Het is een leerschool. Nou, laten we de eerste 5 versen lezen uit hoofdstuk 11. Er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het nu die de Heer gezalfd had met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Hoofdstuk 12, komen we zo. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dat wordt nog even genoemd. Nou, als je dit verhaal dan, deze geschiedenis dan leest, dan ben je waarschijnlijk wel heel erg benieuwd naar Martha. Want ja, Martha, dat was die vrouw die zich zo zorgen maakte. En die zo aan het piekeren was en ze zich druk maakte om vele zaken. Nou, nu was er echt iets waar ze zich zorgen over had kunnen maken. Waar ze zich zeker zorgen over maakte. Nu was er echt reden tot zorg. En dan, op dit moment, al die andere dingen waar ze zich zo druk over maakte, die zijn nu niet meer belangrijk. Je broer ligt op sterven. Ja, dat is het enige waar ze aan dacht. En het bijzondere is, Jezus zegt hier, deze ziekte is niet tot de dood, maar met het oog op de heerlijkheid van God. En ik vraag me af, hoe zou jij gereageerd hebben als je dat hoort? Je broer ligt op sterven en je hoort dan, deze ziekte is niet tot de dood. Ik zou dan denken, oh, nou gelukkig, dus het komt goed. Jezus komt straks en dan geneest hij Lazarus of hij zegt iets en dan wordt hij van een afstand genezen, want dat kan Jezus ook. En zo zal God worden verheerlijkt. Ja, klinkt logisch. Zo moet het gaan. Oh, ja, oké, ik snap het. Dus God heeft Lazarus ziek laten worden, dat is zijn plan. Maar dat deed hij dan zo gedaan, zodat Jezus dan kan komen en hem dan geneest. Ja, en dan zijn mensen onder de indruk en dan komen ze tot geloof. Zo moet het gaan. Ik weet niet wat jullie gedachten zouden hebben, maar dat zou ik waarschijnlijk denken, als je dit hoort. Nou, laten we kijken wat er dan verder gebeurt. Vers 6. Er staat, toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, dus Jezus hoort dat, bleef hij nog 2 dagen op de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten we weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En u gaat daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, als hij slaapt, dan zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl ze dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededischipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek hij, Lazarus, al 4 dagen in het graf te liggen. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. Waarschijnlijk, zei iemand van wie ik commentaar las, was Jezus niet heel ver weg. Misschien maar 1 dag reis weg. Dus het is best mogelijk dat toen de boodschapper onderweg was, voordat hij bij Jezus was, dat Lazarus al was overleden. Dat kan. Maar het is ook mogelijk dat Jezus verder weg was. Hij was aan de andere kant van de Jordaan, maar goed, dat kan ook veel verder weg geweest zijn. Dus of de boodschapper kwam terug met het bericht, Jezus heeft gezegd, het is niet tot de dood, God zal verheerlijkt worden. En Lazarus leefde nog, dus hadden ze hoop, het komt goed. Of hij kwam terug met de boodschap, maar Lazarus was al dood. In ieder geval lijkt me een hele gekke ervaring om dat mee te maken. Want je broer gaat achteruit, Jezus komt maar niet, zijn komst blijft uit. Misschien de allerlei gedachten alle kanten op gaan. Waarom komt hij niet? Wacht hij dan misschien tot het laatste moment Dat doet God soms, op het laatste moment pas ingrijpen. Maar hij zal toch zeker komen. En elke uur, elke minuut verslechtert de situatie. En hier wordt het geloof van deze vrouwen op de proef gesteld. Hun vertrouwen in Jezus wordt op de proef gesteld. En dan gebeurt het, Lazarus sterft. Hoe zouden jullie, als je je probeert in te leven in het verhaal, hiermee omgegaan zijn? Als je dit hoort en dat gebeurt, hoe moet je dat nou met elkaar bij elkaar brengen? Hoe kan dit? Kan ik God dan nog wel vertrouwen als dit gebeurt? Als ik niet snap wat God doet, waarom was hij niet gekomen? Hij had het toch beloofd? En misschien maak je dus ook wel zo'n periode mee. Of heb je dat meegemaakt? Je begrijpt Gods weg niet. Je snapt niet waarom God iets toelaat in je leven. En op dat moment wordt je vertrouwen in God, je geloof wordt aan alle kanten geschud. Maar je bent wat dat betreft echt in goed gezelschap. In de Bijbel zijn er heel veel mensen die dit overkomen is. Noem maar 5, kort. Abraham had een belofte dat hij een zoon ging krijgen. Maar dat kon helemaal niet meer. Hij was te oud. Maar hij moest 25 jaar lang wachten voordat hij die zoon kreeg. En toen had hij hem eindelijk. En toen zei God, en nu wil ik hem terug. Moest hij hem teruggeven aan God. Jozef, een prachtige droom van een belangrijke taak die hij ooit in de toekomst zou moeten gaan doen. Maar vervolgens 13 jaar lang als slaaf behandeld. Het ene onrecht naar het andere onrecht overkomt hem. Ik kan me voorstellen dat hij vaak gedacht heeft. Hoe moet ik dit met Gods belofte rijmen? Ik begrijp het niet. Job, een rechtvaardig man. Echt een goed mens. Raakt alles kwijt. Zijn kinderen, zijn bezittingen. En tot overmaat van ramp komen zijn vrienden hem troosten met de woorden. Het is waarschijnlijk je eigen schuld, Job. En zijn vrouw zegt ook nog, vervloek God en sterf. Daar zit hij dan, alles kwijt. Zijn vrienden zeggen, het is je eigen schuld. Nou, dat doet wat met je. Hanna kon geen kinderen krijgen. Terwijl ze echt een gelovige vrouw was. God vertrouwde. Waarom kreeg ze geen kinderen? Dat is iets wat veel vrouwen overkomt. Nou, dat kan je geloof aan het twijfelen brengen. Waarom niet? Waarom laat God dit toe? David werd tot koning gezalfd. Ik heb het toevallig vanavond nog gelezen. Maar ja, vervolgens jarenlang op de vlucht. Moest vrezen voor zijn leven. Waarom doet God dit? Waarom laat hij lijden toe in ons leven? Waarom overkomt zoveel gelovigen zoveel onrecht? In Nederland, maar denk bijvoorbeeld ook aan landen waar de islam regeert. Zoveel onderdrukking, zoveel christenen lijden. Noord-Korea. Eigenlijk alle landen buiten het Westen. Daar wordt ontzettend veel geleden. Maar ook in Nederland. Hè? Mensen die ziek worden, door moeite en verdriet gaan. Waarom? Jezus zegt in vers 4 dat dit gebeurde opdat God verheerlijkt zou worden. Ik wil er iets lezen uit 1 Petrus 3. Want Petrus schrijft daar aan gelovigen die ook heel veel lijden. Sorry, 1 Petrus 1. Daar zegt hij, ik ga een stuk overslaan, maar in vers 6 zegt hij tegen christenen, volgelingen van de Heer Jezus. Hij zegt over het geloof en over het eeuwige leven wat ze hebben ontvangen. Hij zegt, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, dus het wordt beproefd, het wordt getest, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en dat door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn. Wat is dan het doel daarvan? Nou, tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, christenen, dit lijden wat je nu overkomt. God is je aan het louteren. Zoals je vuur reinigt, zo is God jou aan het louteren, aan het reinigen. En dat is denk ik wat God verheerlijkt. Als je dwars door het lijden heen, als je niet begrijpt wat er gebeurt en met je verstand niet bij kan, dat je dan desondanks toch zegt, maar God, ik vertrouw u, ik hou me aan u vast. Ik stel mijn vertrouwen op u. En dat zegt Jezus ook tegen de discipelen. Dit is gebeurd opdat jullie geloven in mij. Voor de zussen komt het er dus eigenlijk op aan, vertrouwen ze Jezus nu nog steeds? Het is makkelijk als je aan zijn voeten zit en het gaat goed. Maar nu, je alles kwijtraakt. Spurgeon zei, weer in het Engels, to trust God in the light is nothing but to trust him in the dark. That is faith. Het is niet moeilijk om iemand te vertrouwen, te geloven als het allemaal goed gaat. In het licht is het niet zo moeilijk. Maar als het donker wordt En het werd in hun leven echt heel erg donker. Hoe zouden zij reageren op Jezus' komst? Wat zal ik doen, Gerard? Nog 10 minuutjes of is dat een beetje te veel?
Ja,
wordt
iets te lang.
Wordt te lang, hè? Ja.
Misschien een korte reactie van Martha.
Ja. Wat ga ik hier nog over zeggen?
Dan kun je daarna nog, na de pauze, nog wat doen.
Zeker, ja, ik heb ook nog hoofdstuk 12 te doen. Ja, een andere quote, ik ga hem gelijk even laten zien. Die komt echt prachtig. Is als volgt. Ik vertel hem maar gelijk. God is te goed om onvriendelijk te zijn. Te wijs om zich te vergissen. En wanneer je niet begrijpt wat zijn hand doet, kan je wel zijn hart vertrouwen. Ook gezegd door Spurgeon, ook iemand die trouwens echt het niet makkelijk had in zijn leven. In het hele Johannes-evangelie, dat ga ik dus nu niet bespreken, maar in het hele Johannes-evangelie zie je dat Johannes constant bezig is om te laten zien dat wat wij als mensen nodig hebben, is vooral de Heer Jezus. Geloof en vertrouwen in Hem. Alle hoofdstukken, het Lam van God. Hij is degene die levend water geeft. Hij is het levende brood. Allerlei verwijzingen naar dingen die we dagelijks nodig hebben. Drinken, eten. Jezus zegt, maar ik ben de realiteit daarvan. En dat is wat hij ze wilde leren. Wat ik het mooie vind, laten we gewoon een stukje lezen uit Johannes 11. Dan laat ik het stuk zichzelf gewoon uitleggen. Dan kijken we gewoon naar Martha's reactie. Prachtige geloofsbelijdenis. Er staat dan, vers 20, ga ik verder dan verder. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Dat is geloof. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat is gelijk een vraag aan ons. Geloof je dat? Jezus geeft niet alleen eeuwig leven. Hij zegt, ik ben eeuwig leven. Ik geef het, maar ik ben ook de opstanding in het leven. En wie in mij gelooft, zelfs al zou je op een dag deze aarde moeten verlaten, je zal niet sterven. Iemand zei eens, een christen sterft niet. Een christen overlijdt. Hij wordt over het lijden heen gedragen. Hij verlaat deze wereld, maar is dan voor eeuwig bij God. Het leven hier achterlaten is het begin van leven bij God. En Martha zegt dan, prachtig, vers 27. Zij zei tegen hem, ja, Heere. Nou, zij geloofde de Heer Jezus. Ik geloof dat u de Christus bent, de Messias. De Zoon van God die in de wereld komen zal. De rest zal ik even kort samenvatten. Vervolgens komt Maria. Maria zegt exact hetzelfde. Ze zegt, meester, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet overleden zijn. Maar Jezus gaat met haar niet over in gesprek over de opstanding, over eeuwig leven. Het enige wat Jezus daar doet, is huilen. Dat vond ik heel mooi. Dat het zijn twee vrouwen, hele andere karakters. Martha heeft het blijkbaar nodig om bemoedigd te worden. Jezus helpt haar door de dingen die hij zegt, de dingen die hij vraagt. Hij helpt haar over de drempel, zodat ze tot een geloofsbelijdenis komt en zegt, ja, Heere, ik geloof het, ik vertrouw u. Ze maakt een verstandelijke keuze tegen alles in. Ja, Heere, ik geloof u, ik vertrouw u. Zij had het nodig bemoedigd te worden. Zo hebben wij het nodig om door Gods woord bemoedigd te worden, als we het niet meer zien zitten. Maria had blijkbaar iets anders nodig. Het was genoeg dat Jezus er was en dat hij meehuilde, dat hij huilde. Het was voor haar genoeg. Tegen Martha zegt Jezus ook nog, hij helpt haar nog een tweede keer, vers 40, zegt hij, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft u de heerlijkheid van God zult zien? Dat is op het moment dat ze zegt, de steen weghalen bij het graf, dat kan niet, want hij is al 4 dagen dood. En dan gebeurt het ongelooflijke, vers 43. Dan zegt Jezus, hij riep met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Ik heb een keer iemand horen zeggen, het is maar goed dat hij een naam noemde, want als hij geen naam had genoemd, waren alle doden opgestaan. Maar Lazarus kwam uit de doden op en de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei, maak hem los en laat hem weggaan. Goed, dit stukje sluit ik af met eigenlijk wat erna komt. Er zijn twee reacties mogelijk op wat de Heer Jezus doet. Vers 45 staat, velen van de Joden die naar Maria gekomen waren en gezien hadden wat Jezus had gedaan, geloofden in hem. Dat is één reactie. Dat je Gods woord leest, zoals in Lucas 10 net, zoals ik las, dat je ogen geopend worden, dat je begrijpt wie Jezus is, hoe rijk het is om hem te kennen. En je stelt je vertrouwen op hem, ook als het moeilijk is. Maar wat ook mogelijk is, vers 46. Sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus had gedaan. Dus als we Gods woord lezen, als we zorgen hebben, als we moeite hebben, er zijn altijd twee reacties. Of je kiest ervoor om God te vertrouwen, jezelf aan hem te geven. Ook als de omstandigheden iets compleet anders schreeuwen, dat je zegt, desondanks vertrouw ik op u. Of je rent weg. Dat zijn eigenlijk de twee reacties. En naar de pauze kijken we wel of er vragen komen of hoofdstuk 12. Bedankt voor jullie geduld. Laten we even een bak koffie doen. Zijn er nog vragen op dit moment? Over, ja.
Ik denk dat je een lang verhaal, maar het zal kort houden. Ik moest denken aan Abraham toen hij bezoek kreeg van de Heer. Dat hij een zoon zou krijgen.
Ja.
Dat lees ik in Genesis 17.
Ja, Genesis 17, ja.
Vers 17. Dan, als hij dat verteld heeft, dan gaat Abraham op zijn knieën, op zijn aangezicht, en hij lachte. En zei bij zichzelf, zal dan aan een 100 jaar een kind geboren worden? En zal Sarah een 90-jarige varen, 90-jarige varen. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 18.
Ja.
En daar zien we dat de Heer aan Abraham verschijnt. Abraham had Sarah nog niets verteld over wat de Heer verteld had, over dat zij zwanger zou worden. Dan komt de Heer bij Abraham. En dan valt mij op dat Abraham meteen zegt, Sarah gaat weg. Ga dienen.
Okay, ja.
Sarah had helemaal niet de keus of zij uit zichzelf wilde dienen of niet.
Ja.
Zij kregen in ieder geval geen gelegenheid om de Heer te ontmoeten. De Heer kwam daar met twee eigenlandse zeiden, de vrouw met z'n drieën, de Heer met hem. En dan kreeg zij geen gelegenheid om te dienen.
Ah, ja.
Dat is tegenstelling tot Martha, die uit zichzelf deed.
Ja. Ja. Ja, dus jij zit er ook bezig, ja.
Precies. En dan is het zo dat op een gegeven moment God weer zegt tegen Abraham dat Sarah een zoon zal baren, zonder dat Sarah dat hoort. Terwijl zij, nee, ze hoorden het wel, want ze was achter de tent en ze luisterde, wat wordt er nou gezegd? En dan gaat Abraham dat tegen haar vertellen en dan zegt Sarah, die lacht over zichzelf, hè? Abraham had ook wel lachen. Denk je, dan zal ik wel eens hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is, zou het zo kunnen zijn dat jij zei van, dat gaat over ongeloof, hè? Als je, zoals Martha zeg maar, dan dient en Maria aan de voeten neerlegt. Abraham was een man, een vriend van God.
Ja.
En die herkende waarschijnlijk dat dat de Heer was.
Ja.
Staat ook de Heer verschil aan hem en Abraham herkent dat. En hij wilde natuurlijk de Heer bij zich houden. En dan zegt hij tegen Sarah, nou je gaat je pas even dienen. Gaan we dat klaarmaken voor die mannen. En dat vind ik dan weer een beetje een vreemd verhaal ten opzichte van Martha en Maria. Sarah moet het doen, zonder dat ze de Heer ooit kan ontmoeten en spreken.
Ja.
En dat vind ik, misschien heb je daar, kun je daar iets over zeggen.
Ja. gewoon over het feit dat Sarah wel of niet de gelegenheid krijgt om God te ontmoeten en Martha wel. En wat is dan vooral, je vindt dat moeilijk omdat?
Nou, Martha had gewoon dezelfde mogelijkheid als Maria.
Ja, ja, ja.
En die had Sarah niet.
En zij greep hem niet, maar Sarah heeft überhaupt die kans niet gehad.
Ja, maar God werkt dan ook wel op bepaalde manieren die wij gewoon niet snappen. En dit is dan de manier waarop God hiermee omgaat.
Ja.
En dat ook Sarah dan lacht, van ik kan helemaal niet meer die kinderen krijgen, dat spreekt ook weer van ongeloof.
Ja. Dus, ja, nou wat dat betreft, maar het is niet helemaal antwoord op je vraag denk ik, maar ik moet er wel gelijk denken van wat bijzonder aan het verhaal wat je nu aanhaalt van Abraham en Sarah, is het was onmogelijk. Kon niet. Ze konden geen kinderen meer krijgen. Lazarus is dood. Kon je niks meer doen. Het frappante vind ik dan is dat we lezen die verhalen. En we herhalen dat met elkaar, ook op zondag als je bij elkaar komt. Nou, dat is zo. God kan het onmogelijke doen. En de een krijgt misschien wat meer gelegenheid om dat te horen dan de ander. Maar wat ik het misschien nog wat schokkendste daaraan vind, is dat we dat met elkaar belijden. Deze God leeft nog steeds. En deze God dienen wij ook. En hij kan dit. Maar we maken ons wel ontzettend veel zorgen over allerlei kleine dingen in ons leven. Alsof God dat niet in zijn hand heeft. Dus ik is niet helemaal antwoord denken op die vraag, maar dat is wel.
Ja. Abraham, toen hij de Heer ontmoette, had ook tegen Sarah kunnen zeggen: oh Sarah, de Heer is in ons midden.
Ja.
De Heer komt op bezoek. He? En dan had hij nog kunnen zeggen: van ontmoet de Heer eerst en ga dan even wat klaarmaken.
Ja. Ja, dat weet ik niet waarom.
Maar dat deed hij niet.
Nee, goede vraag. Ja.
Maar dat kwam misschien omdat hij ook wachtte toen hij verteld werd.
Dat hij zelf niet geloofde.
Omdat hij ook al zo was.
Ja.
Ja.
Het antwoord
die
je
in
de zinsteden van Spurgeon, als je dat niet begrijpt, dan wordt het hard zien. Ja, deze.
Ja.
Hoezo? Waarom denkt u dat?
Tussen Abraham en Martha en Sarah en Maria.
Dat daar het antwoord in ligt.
Dat daar het antwoord in ligt.
Ja.
Als je het Gods hand niet begrijpt, laat ik zijn hand zien.
Ja, ja, ja. Ja?
Ja, ik stel misschien op het voorbeeld van Abraham en Sarah. Denk je dan dat God niet wist dat Sarah luisterde? Als dat Sarah daarbij zou zijn, dan zou het een groep zijn. God spreekt tot iedereen persoonlijk. God op dat moment sprak tot Abraham persoonlijk. Sarah kon zich afzonderen. Luister. God sprak tot Sarah persoonlijk. En iedereen moest met die boodschap wat doen. Ze waren op dat moment niet gebonden in een groep. Dus Sarah en Abraham samen.
Ja.
Ik denk dat dat ook niet. Deel van een
ja. Ja. Ja, en waarom Abraham dat bijvoorbeeld ook niet met Sarah dan besproken heeft, dat weten we niet. Nee. Moet ook gelijk denken trouwens aan Adam en Eva. God had ook iets tegen Adam gezegd, maar die heeft dat blijkbaar niet helemaal duidelijk genoeg tegen Eva gezegd.
Precies.
Dus mannen doen het vaak toch iets niet helemaal goed als het gaat. Als je iets dan, als God iets tegen je zegt, dat je het dan wel goed met goed deelt. Ja.
Ja, wat ik niet zo bijzonder vind, dat is de Heer alleen maar tot Abraham spreekt.
Ja.
En niet tegen Sarah ook zegt van je zoon en zoon krijgt.
Ja.
Dat zegt hij dan weer tegen Abraham.
Ja.
En Abraham, die zegt het ook nog steeds niet tegen Sarah, maar ze hadden het wel gehoord.
Ja.
En ze wachten. Hoe kan dat nou?
Ja.
Uitgedroogd en ik kan niet meer, dat gaat niet meer.
Ja. Ik zou niet weten waarom. Ik zou niet weten waarom.
Ik vind het een heel apart verhaal ten opzichte van dat.
Ja.
Hoe God handelt, hè?
Ja.
Op verschillende manieren.
Dat is waar. Is iemand die daar een reactie op wil geven? Ik vind het een goede vraag, weet je.
Uiteindelijk is dat een beetje
ja.
Ik denk dat als je de Bijbel leest, dat de culturen heel belangrijk zijn. En wat met Abraham en Sarah gebeurde, was natuurlijk een paar duizend jaar voor de cultuur van Jezus. En in die cultuur was het heel ongewoon om via een vrouw te praten.
Dat is waar, ja.
En Abraham die had het geloof, en doordat Abraham het geloof had, gelooft ook de dienaren en alles. Ik bedoel, Abraham kreeg gehoord van je moet besneden worden. En toen zei Abraham tegen iedereen,
ja,
jullie moeten ook besneden worden.
Ja, ja.
Terwijl niemand dus iets van God kreeg gehoord dat ze besneden moeten worden.
Ja.
Dus een bepaalde balans in hoe God spreekt in cultuur is wel erg belangrijk.
Dat is ook een mooie toevoeging. En dat maakt Abraham in die zin echt super verantwoordelijk natuurlijk. En zijn eerste ongeloof, ook de verkeerde keuze die hij maakt, heeft impact. Dat is wel bijzonder. Trouwens, als je de vrouw van Abraham, Isaac en Jacob leest, dat zijn de aartsvaders. Zeg maar, en Abraham is het voorbeeld van een man van geloof. Maar als je kijkt wat voor keuzes die maakt, heeft impact tot op de dag van vandaag. Dus dat heeft wel, als God dan met je spreekt, brengt het wel een verantwoordelijkheid met zich mee. En trouwens over die cultuur gesproken. Ik zei al van dat Maria aan de voeten van Jezus zat, was ook nadan. Dat een vrouw die kon geen discipel worden. Die kon niet aan de voeten van een rabbi zitten eigenlijk. Maar je ziet dat Jezus breekt ook gewoon door al die cultuurgrenzen heen. Die doet altijd alles net anders dan wat wij het zouden doen. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja.
Om alles te breken wat onder de kanttekeningen van geloof werd beschouwd.
Ja, dat zie je bij de fariseeën bijvoorbeeld. Hè, dat ze super religieus waren. Heel minutieus alles wilden doen wat God deed. En ondertussen, Jezus zegt dan, jullie zijn bezig met een mug uitziften. Om te voorkomen dat je een mug drinkt, probeer die er soort uit te zeven. Maar ondertussen slikken jullie een hele, wat was het, kameel door? Kameel door. Dus eigenlijk, als je het hebt over prioriteiten, jullie zijn zo bezig met de details, jullie missen het grote plan van God. Jullie missen helemaal waar het om gaat in de wet. En dat is denk ik ook wel voor ons het gevaar, dat we zo bezig kunnen zijn met van alles en nog wat, goede dingen, minder goede dingen, en dat we missen, wat C.S. Lewis zo mooi zei, we missen misschien wel, God biedt zichzelf aan door de Heer Jezus, het gaat om Hem. En heel veel vaak zijn we bezig met randverschijnselen, misschien theologische discussies, misschien ook heel belangrijk. En soms moet dat ook, maar de vraag is wel waar ik mee begon in het begin. Je bent gelukkig als God je de ogen opent voor de waarheid van het evangelie, dat je als een Maria aan zijn voeten kan zitten in overgave, in gehoorzaamheid. Dat is wel iets wat ik voor mezelf verlang, ook toen ik in de voorbereiding bezig was. Dat ik realiseerde, ik zou meer als Maria, als je ook begon, willen zijn. Dat ik gewoon, hoe druk ik het ook heb, of ik nou zin heb of niet, maar dat ergens diep van binnen ik gewoon het verlangen heb. Heer, ik wil vandaag, waar het kan, tijd met u doorbrengen. Ik wil bij u zijn, ik wil aan uw voeten zitten, ik wil naar u luisteren. Ik wil u leren kennen, ik wil u gehoorzamen. U bent het. Ik heb niet alle teksten gelezen, maar als het gaat over slechts één ding en dat God je deel is. Dat spreekt echt van God. Het gaat om God zelf. Het gaat om God zelf. Ja? Ja?
Dat is vandaag in die ontdekking dat de mensen in de Bijbel zich minder zorg maken om de oorlog dan de mensen die in de seculiere maatschappij leven.
Ja.
Heeft dat niet iets te maken? Dus dat ze dus ook in een eeuwig leven geloven en dat het beter zal worden, dat er een tijd zal komen waarin het beter wordt.
Ik heb
het niet meer rust.
Nou, dat kan me voorstellen. Ik heb het artikel niet gelezen. En ik weet ook niet wat de reden is. Het kan ook gewoon onverschilligheid zijn. Dat soms mensen denken, zal mijn tijd wel duren. Maar zo werd het niet bedoeld.
Dat je dus dagelijks in de Bijbel verdient.
Ja.
Dan afstaan je dus die dingen. Dus dat
zijn altijd prioriteiten. Ja, ik denk dat het evangelie is bij uitstek een boodschap van hoop. En als ik kijk, ik noemde net dat ik wel eens wat boeken gelezen heb van mensen uit het verleden. Niet dat ik nou zo belezen ben, maar dat vind ik altijd wel mooi, zo'n biografieën. En dan de meest indrukwekkende getuigenissen van mensen van geloof, dat zijn toch vaak de mensen die hele moeilijke dingen in hun leven hebben meegemaakt. En daardoorheen hebben geleerd om zich aan God vast te klampen, hem niet los te laten en ook te geloven dat God hen niet loslaat. Ja, en die schrijven de mooiste lieden, de mooiste gedichten met zo'n diepe tekst. Dat je proeft gewoon, die hebben tijd met God doorgebracht. In het lijden, in de moeite. En die weten ook, dit lijden is maar van korte duur. Het kan lang duren hoor, als je heel ziek bent of zo. Maar vergeleken met de eeuwigheid die gaat komen, de heerlijkheid die gaat komen. En die mensen leven met een heel ander perspectief. Dan als alles goed gaat, je bent bezig met carrière maken en al je hobby's. En je gaat helemaal op in alles wat er in deze wereld te doen is. Want ik denk dat in onze cultuur is dat echt een gevaar. We hebben het zo goed.
Ik vond het vergelijking mooi. Dood en overlijden.
Oh ja, dat is niet mijn voorbeeld hoor, van dood en overlijden. Maar ik vond het zelf een heel mooi beeld. Ja. En ik denk dat dat wel, als je het hebt over religies. Nou, ik geloof niet dat het christendom zozeer een religie is. Je kan wel heel religieus zijn trouwens. Maar de hoop van het evangelie, de boodschap van God is toch wel... zekerheid van eeuwig leven door wat Jezus heeft gedaan. Hoop op eeuwig leven straks bij hem. En wat er ook komt. Wat Jezus ook zegt. Maak je geen zorgen. Ik zorg voor je. Hoe zwaar het ook is. Maar het probleem is denk ik vooral, en dat merk ik in mijn eigen leven, we kunnen het erover hebben en we zijn het allemaal met elkaar over eens. Ja, zo is het. Maar als het erop aankomt en je raakt de controle kwijt, als het erop aankomt en het gaat niet zoals je wilt, hoe reageer je dan? En dan blijkt of het echt is. In 5 minuten ga ik niet de hoofdstuk af kunnen wandelen.
Nee,
gaat niet meer lukken. Nee.
Job heeft het ook meegemaakt. Ik bedoel, hier op aarde is Satan nog aanwezig.
Ja.
In het hemel ben ik niet meer mee overwonnen.
Ja.
En dus die strijd die zal altijd blijven tijdens je leven. En ik denk dat je op de dood aankomt, op het overlijden, hoe sterker die macht van Satan wordt.
Ja, dus, je hebt het boek van John Bunyan over de christenreis. En die beschrijft ook dan het leven van de christen, zeg maar, richting die eeuwigheid. En dan op het laatste stuk zijn er dan mensen die dan, zeg maar, bij die doodsrivier zijn. Die zijn er bijna. En op het laatste moment probeert Satan nog alles wat hij kan om... Het lukt niet. Maar zo is hij. Zo is hij, ja. Hoofdstuk 12 ga ik dus niet meer per se behandelen. Dat is gewoon niet meer te doen. Maar wat ik gewoon even kort over wil zeggen over hoofdstuk 12, is wat daar gebeurt, is dat je ziet dat Martha veranderd is. Martha is nog steeds aan het dienen, maar je hoort haar niet klagen. Dus dat vind ik ook wel mooi. Dat dienen was goed. Ze is veranderd van binnenuit. En wat ik ook heel mooi vond, is bij Maria, is zij gooit dat kruikje met olie over de voeten van de Heer Jezus. Hè, en wast dan met haar haren zijn voeten. En dat is ongekend wat daar gebeurt. Zeker voor die cultuur. Als je over cultuur hebt. Een vrouw die de haar losmaakt. Ja. Dat was zelfs immoreel. Maar Maria is zo vol van de Heer Jezus. En die als enige waarschijnlijk. Of een van de weinigen. Maar het lijkt de enige. Begrijpt ze wat Jezus heeft gezegd. Zij geeft zichzelf helemaal. Ze gooit. Ik heb het omgerekend. Een jaar salaris. Gooit zij over de voeten van de Heer Jezus. Ik had er plaatjes voor, laat ik het even snel zien. Van het geld wat zij, zeg maar, weggooide, een jaarsalaris, zou je tegenwoordig ongeveer bijvoorbeeld dit kunnen kopen. Een prachtige auto. Of een leuk tuinhuisje. En ik dacht ook voor de meer geestelijke mensen onder ons. Bijvoorbeeld, je zou ontzettend veel goede dingen kunnen doen met het geld. Je zou 1000 christenen een maand kunnen voorzien van voeding en medicijnen. En een evangelist 30 jaar lang ondersteunen. 5.500 christenen die vervolgens worden voorzien van een Bijbel. En toen hadden ze alleen nog maar het Oude Testament. Dus je had nog meer mensen kunnen voorzien van een Bijbel. Wat had je met dat geld kunnen doen? Dus ik snap ergens wel. Kijk, Judas, die had echt verkeerde motieven. Maar al die discipelen maakten zich daar boos over. Dat die vrouw, gooide zomaar even 30.000 euro tegenwoordig. 45.000 euro in één keer weg. Wat zonde is dat? Maar Jezus, dat vind ik zo mooi, die proeft het hart. Maria heeft begrepen als enige, mijn Heer gaat bijna sterven. Hij gaat echt sterven. De rest geloofde het niet. Die dachten, nee, er komt een koninkrijk en hij gaat de vijand. Maar zij had echt geluisterd, want zij had aan de voeten gezeten. Dat is denk ik wel misschien wel het mooiste punt van deze avond. Maria heeft tijd genomen om aan de voeten van Jezus te zitten, maar ook echt. De anderen hebben er ook gezeten, de discipelen. Die hebben 3 jaar lang met hem opgetrokken, al zijn wonderen gezien, al zijn woorden gehoord. En tot het einde toe zijn ze vooral bezig met, hey, wie is nou straks het belangrijkste in het koninkrijk? En wanneer komt dan dat moment dat de vijand wordt verslagen? Maar Maria heeft waarschijnlijk niet al die momenten meegemaakt, maar het weinige wat ze heeft gehoord, ze heeft goed geluisterd. En als reactie, en dat vind ik echt heel mooi, en daarom wil ik meer als Maria zijn, zij geeft zichzelf helemaal. Ze maakt zich niet druk om wat mensen denken van haar loshangende haar. Ze maakt zich niet druk over het feit dat ze misschien haar pensioen aan het weggieten is. Ze is bij Jezus, ze beseft, hij gaat sterven, hij zal ook opstaan. En ik wil nu al, voordat hij gestorven is, mijn eer aan hem betonen. Ze aanbidt hem op een prachtige manier. Nou, en Jezus zegt ook, dit zullen mensen nog generaties lang vertellen. En dat bij deze ook dus. Dus het mooiste vind ik, en dan vat ik dus de avond samen, is dit. Geloof moet groeien, dat noemde ik bij Lucas 10. En dat betekent dat je dus ervoor kiest elke dag het beste deel te kiezen. Het gaat niet om goed-fout, maar God wil zichzelf geven en dat is het enige wat we echt nodig hebben. Al het andere gaat voorbij. Ik weet het, ik besef het en toch, waarom? Mag God genade geven dat we dit begrijpen, geloven. Johannes 11 gaat over vertrouwen, zelfs als het moeilijk is, zelfs in de duisternis. Jezus zegt, in Psalm 23 gaat het over de goede herder, die meegaat in het dal van duisternis, dat is Jezus. En het voorbeeld van Maria, alles aan hem geven. Hoe kunnen wij iets voor God doen? We kunnen niks voor God doen, alles is van hem. Hij heeft alles al gedaan, hij heeft aan het kruis de prijs betaald. Wat kunnen wij doen? Het enige wat we kunnen doen is ons hart geven. En dat is wat Maria deed en ik geloof ook wat Martha deed. Met haar prachtige geloofsbelijdenis. Dus onder andere dit wilde ik graag vanavond met jullie delen. Ik hoop dat jullie bemoedigd heeft. Mij wel. En ik hoop vooral dat het niet alleen mooie theorie is waarvan we zeggen, nou, zwaar, of, mooi, interessant. Maar dat het echt iets mag uitwerken in ons leven. Ook voor mezelf. Dat we aanbidders zullen zijn zoals Maria. Elke dag aan de voeten van de Heer Jezus. Totdat we hem zien. Dat is mijn verlangen.